Door die een deel te lezen uit Exodus 33. Exodus 33. Ik wil beginnen bij het 12e vers tot aan het einde en dan ook nog een paar versen uit, lezen uit Exodus 34. Ik wil dus beginnen bij Exodus 33, vers 12. Toen zei Mozes tegen de Heere: zie, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee bent, terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij naam. En ook, u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik dan genade gevonden heb in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend, dan zal ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. En hij zei, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen. Toen zei hij tegen de Heer, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die op de aardbodem zijn. Toen zei de Heer tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt zal ik doen, want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij naam. Toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. En hij zei, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen en in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heer uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn en ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. En hij zei verder, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de Heer, zie, hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren, als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Dan wil ik verder lezen in hoofdstuk 34 bij vers 5. Toen daalde de Heere neer in een wolk en ging daar bij hem staan. En riep de naam van de Heere uit. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft verwijzen aan duizenden die ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeet. Maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en die de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde en boog zich neer. En hij zei, Heere, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk. Maar vergeef ons onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan als uw erfelijk bezit. Toen zei hij, zie, ik sluit een verbond. Tot zover. Nou, we vallen hier eigenlijk niet in geschiedenis in Exodus. En in de eerste, ongeveer 30 hoofdstukken van Exodus, daar kunnen we lezen hoe God het volk Israël uitgekiezen. Aanziet in de moeilijkheden die ze in Egypte hebben en ook verlost uit Egypte. En hoe God hen bij de Sinaï brengt en Mozes naar de berg oproept om daar zijn wetten bekend te maken en om een verbond met hen te sluiten en om te gaan laten zien wie God als God is. Dan op het moment dat Mozes op de berg is, dan is hij heel lang op de berg en het volk kan die wachten en ze maken het. Een gouden kalf. Ze willen eigenlijk een zichtbare God. Ze willen niet wachten op Mozes die misschien niet meer terugkomt. En op een God die ze eigenlijk niet echt kunnen zien. Dus dan maken ze een gouden kalf. Dat is in heel kort de aanleiding van wat hieraan vooraf gaat. Ik wil even kort stilstaan bij de zonde van het gouden kalf. Wat hieraan vooraf gaat. En Mozes' reactie daarop. Mozes was de berg opgeroepen door God en hij is 40 dagen en 40 nachten op de berg geweest. En voor het volk duurde dat veel te lang. Ze dachten op een gegeven moment, nou die Mozes, we weten eigenlijk niet wat er van hem terecht is gekomen. Hoe moeten we nu verder? We willen een zichtbare God, dus ze maken eigenlijk snel plannen en Aaron maakt een gouden beeld voor hem. En Mozes is tot dat moment nog op de Sinaï en die hoort eigenlijk van God dat het volk dat doet. Dat het volk zo snel afgeweken is. Ze hadden eigenlijk net de wet op de Sinaï gehoord, waarin God gezegd heeft, je mag geen beeld maken van mij, want ja, ik als God ben eigenlijk niet te vatten in een beeld. En nog geen 40 dagen later maakten ze al een beeld van hem. Wat een volk eigenlijk. En God staat eigenlijk op punt om het volk weg te doen, om met Mozes alleen verder te gaan in plaats van met het volk. En Mozes gaat op dat moment bidden voor het volk. We zien Mozes echt in deze geschiedenis hier aan vooraf, maar ook in dit gedeelte echt optreden als middelaar. Hij staat eigenlijk voor God, voor het volk in de bres. En hij gaat pleiten op Gods naam. Hij zegt dus niet van, met het volk valt het wel mee. Wat het volk doet is niet zo erg, dat zouden andere mensen misschien ook doen. Hij zegt, u hebt uw naam gekoppeld aan dit volk. U hebt wonderen gedaan en als u dit volk wegdoet, wat zullen dan de andere volken wel niet denken van dat u wel een volk kan verlossen uit Egypte, maar niet kan brengen in Canaan en afrekenen met hen in de woestijn. Dus hij bidt eigenlijk in een plein op Gods naam. En daarna gaat Mozes de berg af. En als hij dan echt daadwerkelijk ziet wat het volk gedaan heeft, dan dringt het eigenlijk ook bij hem door wat ze gedaan hebben. En dan gooit hij die 10 geboden, die twee stenen tafelen, die hij bijgevoerd, gooit hij kapot op de grond. Die geboden zijn eigenlijk een beeld van de regels die God wil geven bij het verbond wat hij richt met Israël. En Mozes ziet eigenlijk die wet is nu al verbroken. Dus hij wordt die stenen tafel gekocht. En dat is wat eraan vooraf gaat. Was het eigenlijk wel terecht, zeg maar, dat God het volk wilde vernietigen? Je kan denken van, dat is een heel volk vernietigen om één zonde. Als je gaat lezen, zeg maar, in die tekst waar God de zonde van het volk beschrijft, dan zegt God eigenlijk, er is bederf in het volk gekomen. Nu zitten we, deze periode is eigenlijk een van de warmste periodes van het jaar. En als je nu niet op hebt met je eten, zeg maar, en je zet niet gauw terug een koek, als je bederft, dat is een bederfelijke tijd. En als de bederf, als er eenmaal schimmel in je eten wordt, dat is zeker, gooi je weg. Dan is het niet meer eetbaar, dan word je er ziek van. En dat is eigenlijk ook hoe God naar het volk keek. Er was bederf in het volk gekomen. Doordat ze dat gouden kalf te maken, dat is eigenlijk een moreel bederf. En dat is het ook wat Gods verontwaardiging oproept. En daarom is het ook heel bijzonder dat God Mozes gehoord en verder wil gaan. Met de volk waar eigenlijk al bederf, waar eigenlijk al schimmel in zit. En er volgt wel een straf, er worden ook mensen gestraft. Dus je zou misschien kunnen zeggen, God snijdt misschien de ergste plekken eruit en gaat met de rest verder. Zoals wij zouden doen met eten, wat misschien nog wel eetbaar is. En aan de ene kant, God laat heel duidelijk zien dat hij rechtvaardig is en heilig. Dat hij afschuw heeft van de zonde. Het bederf wat het volk ingekomen is, dat past niet bij hem. Hij is heilig, hij is licht en hij is zuiver. Johannes zegt in 1 Johannes 1 vers 5, God is licht en in hem is geheel geen duisternis. Ik denk dat we daar ook als mensen heel blij mee mogen zijn, dat God niet door de zonde aangetast wordt. Hij is zuiver. Alles wat om ons heen is, eigenlijk alle mensen zijn door zonde aangetast. We kunnen geen mens tegenkomen, of vroeger of later zien we eigenlijk wel dat bederf. Ook in een mens, dat mensen aangetast zijn. Maar God is zuiver. En als wij naar het nieuws kijken, wij kunnen heel erg gewend raken aan onrecht, aan verkeerde dingen die in de wereld gebeuren. We zien het en we zijn er eigenlijk min of meer aan gewend. Maar God kan zo niet naar de wereld kijken. Hij zal nooit wennen aan onrecht, aan slechte dingen die gebeuren. Er is eigenlijk niet alleen een heel schril contrast tussen God en het volk, maar je ziet eigenlijk ook een contrast ontstaan tussen Mozes en het volk. En God wil wel met Mozes omgaan, maar eigenlijk niet met het volk. God had Mozes uitgekozen. En we lezen eigenlijk ook in het gedeelte wat we net gelezen hebben, dat Mozes zegt: u hebt zelf gezegd, augustus vader, ik ken u bij uw naam. En ook, u hebt genade gevonden in mijn ogen. Dus Mozes had genade gevonden. Mozes was wel veranderd. Dat bederf was wel uit Mozes weggehaald. Als je Mozes wordt geroepen door God. Dat is al hiervoor, een hele tijd daarvoor. En hij wil eigenlijk God niet volgen. Je ziet eigenlijk dat hij in het begin nog niet gehoorzaam is. Maar Mozes heeft zich door de tijd laten vormen door de woorden van God. En misschien nog wel belangrijker, Mozes heeft zich ook laten vormen door de omgang met God. Wij zeggen waar je mee omgaat voor je medesmet. Maar Mozes had een hele intieme omgang met God. En daardoor ging hij ook zoals God denken en ging hij als God kijken. En daarom is het eigenlijk wel dat God met Mozes overweg komt, maar niet met het volk. Dus het bederf was eigenlijk steeds meer uit Mozes weggehaald. En veranderd in liefde voor God. De Heer Jezus zegt eigenlijk ietszelfde als hij in Johannes 15 zegt tegen zijn discipelen spreekt. Hij zegt: u bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. En Mozes die deed wat God wilde dat hij deed. Daarom kon God ook als een vriend met Mozes omgaan. En zo gaat dat voor ons ook als wij gehoorzaam zijn aan God, als wij hem volgen. Dan noemt de Heer Jezus, noemt God ons ook vrienden. We kunnen ons in die zin ook aan Mozes spiegelen. En zeg ik, gehoorzaam aan de richtlijnen die de Bijbel geeft, de principes. Heb ik ook zo'n intieme omgang met God? Zoek ik die steeds? Nou, wat je hier eigenlijk in vers 12 ziet, dan komen we eigenlijk terug bij het gedeelte wat we gelezen hebben. Mozes die gaat naar God toe. En dat is waar we begonnen zijn met lezen. Mozes neemt het initiatief om toch weer naar God terug te gaan. God had gezegd: ik zal het volk niet vernietigen. En ik zal een engel met jullie meesturen. Die zal de volken uit Canaan verdrijven. En dat was eigenlijk het enige wat God gezegd had. En dat was voor Mozes niet genoeg. He, hij was bang dat God afstand zou nemen van het volk. De bedoeling was dat God in het volk zou wonen in de tabernakel. Maar als we hoofdstuk 33 lezen, kunnen we in vers 7 ook lezen dat de tabernakel stond eigenlijk buiten het kamp. Dus God kwam wel bij het volk, maar God kwam niet in het volk. En dat vond Mozes niet genoeg. Hij wilde graag dat de relatie tussen God en het volk weer hersteld was. En daarom zegt hij ook in vers 15: als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Hij wilde, je ziet dat aan alles aan Mozes. Mozes wil bij God zijn. Mozes wil dat God ook bij het volk is. Hij betrekt het niet alleen op zichzelf, maar hij staat daar echt als middelaar voor het volk. En ook dit gebed van Mozes verhoort God. En Mozes pleit ook in vers 16 pleit hij nog een keer op Gods naam. En op wat het zou doen met het volk als God niet mee zou gaan. Hoe zou het dan bekend worden bij de volken eromheen dat God met dit volk was. En je ziet eigenlijk dat Mozes gebeden hier steeds verhoord worden. Dus niet alle gebeden in Mozes leven worden verhoord. Maar je ziet hier in zijn rol als middelaar, zie je dat God zijn gebeden steeds verhoort. En daarin is hij ook echt een voorbeeld van de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt: de Vader hoort mij altijd. En dat zien we hier ook. Als God eigenlijk dit gebed ook verhoord heeft en ook de voorgaande gebeden, dan gaat Mozes eigenlijk verder. En dat lezen we in vers 18. Toen zei Mozes: toon mij toch uw heerlijkheid. En met heerlijkheid wordt hier niet alleen bedoeld de glorie, zeg maar, de pracht van God. Dus hoe mooi God is, de schoonheid van God. Maar met heerlijkheid wordt eigenlijk bedoeld, hoe staat God bekend? Dus hoe zou, wat is eigenlijk de reputatie van God? Hoe staat God bekend? En, dat wilde Mozes weten. Mozes wilde weten wie God was en hoe God ook bekend wilde staan. Hij wilde God beter leren kennen. En dat was aan de ene kant voor zichzelf, denk ik. Hij had met God gesproken. Er staat dat God met Mozes sprak als een man met zijn vriend. God had een intieme relatie met Mozes. En toch had Mozes God nooit echt gezien. God sprak vanuit de wolk. En later lezen we in, als de tabernakel is ingericht, dat God spreekt vanuit het heilige. Vanaf boven het verzoendeksel, vanuit het heilige der heiligen, waar de ark staat, boven het verzoendeksel. Tegen Mozes, die dan in het heilige is. En dan zit er een voorhangsel tussen. En dat is misschien ook de reden waarom Mozes vraagt: toon mij je heerlijkheid. Maar een andere reden is denk ik ook dat Mozes dit als middelaar vraagt. En toen God de wet had gegeven op de Sinaï en hij naar beneden kwam, toen Mozes naar beneden kwam, toen liet God ook zijn heerlijkheid zien aan het volk. Aan de ene kant op de berg, maar later ook aan de 70 oudsten. En die heerlijkheid, dat tonen van die heerlijkheid was voor Mozes een teken van het verbond dat God met hem optrok. Dat is ook een reden dat hij, dat Mozes vraagt, of dat God zijn heerlijkheid kan. En het bijzondere is eigenlijk dat als we kijken naar het antwoord van God, en God verhoort dat gebed. Misschien niet direct zoals je zou denken dat God dat verhoort, maar God zegt in vers 19: ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen en in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heer uitroepen. En dus Gods antwoord op de vraag van Mozes om zijn heerlijkheid te laten zien, daarom zegt God: ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen en in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heer aanroepen. En dus God wil niet dat hij bekend staat met zijn macht en met zijn glorie of met zijn schoonheid misschien. Maar God wil dat hij bekend staat met zijn goedheid. God wil dat wij weten wie hij is in zijn goedheid. De tweede deel eigenlijk van wat God hier zegt, is: ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn en ik zal mij ontfermen over wie ik mij zal ontfermen. Het woord genadig, wat hier genoemd wordt, dit is een eigenschap van God. Dat komt straks ook nog terug in hoofdstuk 34, waar ik er wat dieper op in nog. Het is eigenlijk voor het eerst in de Bijbel dat hier voorkomt, dat God zichzelf genadig noemt. En God is een genadig God. God is een God die vergevingsgezind is. Zo zou je het woord eigenlijk ook kunnen zien. Als wij fouten maken, dan is God bereid om die te vergeven. Dat houdt het woord genade in. En dit is eigenlijk een belofte aan Mozes. Ik zal genadig zijn. Het is mijn keuze om genadig te zijn. Een bevestiging eigenlijk dat God ook genadig zal zijn voor het volk. Maar wat je wel leest hierin is: ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. Het is heel duidelijk dat God zegt: het is mijn eigen vrije keus om genadig te zijn en het is mijn vrije keuze om te ontfermen. Het is niet afhankelijk van iets in ons. Wij kunnen God daar niet over weten, maar het is Gods eigen keus. En wat je eigenlijk hierin ziet in dit gedeelte is dat God soeverein is. God is de hoogste autoriteit. Er is niemand die boven God staat. Er is niemand die tegen God zou kunnen zeggen: dit of dat moet je doen. God is niet afhankelijk van andere mensen. Ja. En soms wordt hier op aarde van een koning gezegd dat, dat hij soeverein is. En dat is in bepaald opzicht natuurlijk zo. Een koning moet aan niemand van zijn volk verantwoording afleggen. Maar hij moet natuurlijk wel aan God verantwoording afleggen. Dus zo gezegd is geen enkel mens soeverein. Ze staan allemaal onder God. Maar God zegt heel duidelijk dat het zijn eigen vrije keuze is. Wat je zou kunnen denken als je dit leest, als het nou Gods vrije keuze is, betekent het dan maar dat ik moet hopen dat God zich aan mij genadig betoogt, of dat God zich over mij ontfermt? Is het dan onzeker of dat je daarop mag hopen? Ik denk dat die onzekerheid dat die hier absoluut niet in ligt. Als je het Nieuwe Testament leest, met de bekende tekst uit Johannes 3, vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Daar komt duidelijk naar voren dat God ieder mens op het oog heeft. God ieder mens redding aanbiedt. En niemand, dat hier vanmorgen niet, is uitgezonderd van die belofte. Niemand is uitgezonderd om God niet te leren kennen persoonlijk. Maar nou, dat is echt een verklaring van Gods soevereiniteit. En Paulus die haalt dit vers, haalt hij ook aan in Romeinen 9, als hij eigenlijk de helftgeschiedenis van Israël uitlegt, waarin hij zegt, door de tijd heen heeft God een plan uitgewerkt in deze wereld. En daar zie je heel duidelijk zijn soevereiniteit. God maakt keuzes, God heeft Israël uitgekozen om met hun verder te gaan. En daar zie je heel duidelijk dat God het ene volk kiest, ten opzichte van de andere volken. Dus God maakt een keuze. En die keuze is om genadig te zijn, om zich te ontfermen. Mozes die vroeg om Gods heerlijkheid. En, als Mozes dat gebed bidt, dat heb ik al gelezen, dan belooft God twee dingen. Ik zal mijn goedheid bij u voorbij laten komen. En ik zal in uw aanwezigheid de naam van de Heer uitroepen. En wat God daarna zegt is dat geen mens eigenlijk God zou kunnen zien van aangezicht tot aangezicht en in leven blijven. En je zou denken, waarom laat God zichzelf niet zien wie hij is? Dan wordt nog een heleboel dingen duidelijk. Maar wat God hier zegt is dat je... dat een mens dat niet zou kunnen verdragen. Maar wij mensen zijn eigenlijk te zwak om de heerlijkheid, de glorie van God, God wie hij zelf is, echt te kunnen zien en in leven blijven. Dat zouden wij als mensen niet kunnen verdragen. En dat is ook de reden waarom God zichzelf verborgen heeft in die wolk. En God belooft dus twee dingen aan Mozes. Zijn goedheid voorbij te laten komen en in zijn aanwezigheid de naam van de Heer uit te roepen. En je ziet dat ook straks vervuld worden in hoofdstuk 34, hoop ik nog, op terug te komen. En dan lees je aan het einde van vers 33 hoe God uitlegt dat Mozes in een rots moet gaan staan, in een kloof dat hij met zijn hand zal bedekken, en dat God dan voorbij zal gaan, en dat Mozes hem eigenlijk alleen van achter zal zien. En ik vroeg me ook af wat dat inhield, hè? Wat dat inhield God van achteren te zien. Het is, het staat eigenlijk tegenover Gods aangezicht. Hè? Er staat, u zult mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. En wat je eigenlijk hierin kunt lezen is dat Mozes de gevolgen zag van dat God daar geweest was. Mozes zag eigenlijk het schijnsel, de heerlijkheid die er bleef toen God eigenlijk voorbij was. Dus hij zag eigenlijk min of meer de resultaten van dat God daar geweest was. Maar hij kon God zelf niet zien. En zo is het denk ik ook voor ons. Wij kunnen God zelf direct niet zien, maar we kunnen God wel leren kennen in wat hij gedaan heeft, zijn werken in de natuur. En de werk die hij nu nog doet in levens van mensen. In de Bijbel, hoe de Heer Jezus geleefd heeft, daar kunnen wij God door leren kennen. Als we dan verder gaan in hoofdstuk 34, bij vers 5. En daar lezen we eigenlijk hoe God inderdaad neerdaalt en wat hij belooft dat aan Mozes ook doet. En bij hem gaat staan en de naam van de Heere uitroept. En dan lezen we in vers 6, toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. En dan ook vers 7, die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden die ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldigen zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. En God had beloofd dat hij zijn naam zou uitroepen. En wat we hier lezen is dat God zijn naam noemt. Heere, Heere God. En daar komen er eigenlijk een aantal eigenschappen van God, waardoor we hem kunnen leren kennen. Het is niet zo als in het begin, toen Mozes geroepen werd, dat God zei, ik ben. Je moet mij bekendmaken als ik ben. Hier gaat God ook duidelijk omschrijven wie hij is. En het begint met de namen Heere, Heere God. En dat Heere, dat is eigenlijk de naam waar God zich aan Mozes mee bekend heeft gemaakt. De Ik Ben, dat is de God die eigenlijk onafhankelijk van iedereen bestaat. Hij bestaat eeuwig, dus je zou het misschien kunnen lezen, de eeuwige. En dan het woord God, dat is in het Hebreeuws El. En El, dat staat voor almachtig. Iemand die overal boven staat. En dat is ook waarom het vertaald is met God. Dat is iemand die alles in handen heeft. Almachtig. En daarna komen er eigenlijk 6 eigenschappen. Waarmee God zijn goedheid laat zien. En wat ik eigenlijk bijzonder vond is dat. Dat heb ik al eerder gezegd. Dat God zich eigenlijk bekend wil maken met zijn goedheid. En dus niet met zijn macht en met zijn majesteit, maar echt met zijn goedheid. En dat God dat hier ook zo duidelijk verwoordt, dat we kunnen weten wie hij is. En dit is net na de zonde eigenlijk van het volk met het gouden kalf. En dan maakt God zich zo bekend dat hij barmhartig en genadig is. Wat je eigenlijk al ziet, is wat Johannes ook in het Nieuwe Testament zegt. God is liefde. En we zien dat in deze woorden eigenlijk al samengevat. En de eerste eigenschap van God, barmhartig of ontfermend, en dat is omzien naar het zwakke. Dat is eigenlijk wat God deed toen Israël in Egypte was en het moeilijk had. God leefde met hem mee. Je zou barmhartigheid ook kunnen vertalen met medelijden. Als je het moeilijk hebt, dan leidt God met je mee. Jouw pijn doet hem pijn. Dat is wat deze barmhartigheid betekent. Het volk Israël had pijn, werd gedrukt. En zij gingen daarmee naar God. En God liet hen ook zijn ontferming zien. Het tweede wat hier staat is, God is genadig. En dat is eigenlijk, dat werd eigenlijk in het hoofdstuk 33 voor het eerst genoemd ook, vergevingsgezind. Dat is eigenlijk het meest bijzondere nog aan deze uitroep. Dat God genadig is, dat hij vergeeft. Hij wel aan de ene kant, zoals we in het begin gezien hebben, dat hij heilig is. Dat hij niet met de zonde gemeenschap kan hebben. Maar dat God ook genadig is. En wij weten, als we naar het Nieuwe Testament kijken, dat hij dat alleen kan zijn op grond van de Heer Jezus. En als we naar Christus kijken, die... toen hij zichzelf gaf, met het offer op basis waarvan God kon vergeven. Het eerste wat Jezus zei toen hij aan het kruis hing, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Dus de Heer Jezus laat daarop zien dat God vergevingsgezind is. En ik denk ook dat het juist dit aspect is van de naam van God die Mozes moed geeft. Omdat God de zonde kan vergeven. En daarna staat geduldig. En geduldig, dat is een heel normaal woord. In de Statenvertaling staat langmoedig. Lang van geduld. God is niet iemand die snel boos wordt. We kennen wel mensen, misschien ben je zelf wel, soms wel niks. En dat je snel boos wordt, je moet het maar wat kleins te doen. Als je een keer in de muur bent en je bent boos. Dat is bij God niet zo. God is geduldig, God is lang van geduld. En ik denk dat je dat ook heel veel door de Bijbel ziet, dat het heel lang kan duren voordat God ingrijpt. En daarna wordt genoemd rijk aan goede tierenheid en trouw. En er staat niet alleen goede tierenheid en trouw, maar God is daar ook rijk aan. En God laat de zon opgaan, dat is de tekst uitspreken, God laat de zon opgaan over boze en goede. God geeft zijn goede tierenheid aan iedereen, onafhankelijk van hoe diegene leeft. God is goed. Je zou goede tierenheid eigenlijk ook kunnen vertalen met vriendelijkheid. God is goed voor iedereen, onafhankelijk van hoe diegene is. God is een onderdeel van vriendelijkheid en trouw. Het woord trouw bestaat dus eigenlijk ook rijk aan trouw. Het is waarheid, oprechtheid en echtheid. God is helemaal door en door echt, dezelfde persoon. En wij als mensen verlangen naar echtheid. Wat iemand zegt, dat ook echt van binnen zo is. God is zo. God is rijk aan trouw, rijk aan waarheid, echtheid. God is door en door betrouwbaar, om zo te zeggen. En als je zelf op zoek bent naar echtheid en puurheid en waarheid, dan moet je ook bij God zijn en je door hem laten vormen. Dan de laatste, de ene laatste, die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Dit, goede tierenheid, dat hebben we net gelezen wat dat is, Gods goedheid naar iedereen. Maar God is dat niet alleen nu, maar God blijft dat ook doen tot in duizend geslachten. Er staan duizenden, maar dat betekent duizend geslachten. Daar zal ik straks nog terugkomen waarom dat zo is. Dus God zal tot in eeuwigheid alle kinderen, niet alleen voor ons, maar alle nageslachten, ook weer zijn goede tierenheid laten zien. Hè? God blijft dezelfde alle generaties door. En dan de laatste eigenschap die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Dan komt dat aspect van vergeving komt eigenlijk weer terug. Maar wat het bijzondere is dat hier concreet drie verschillende woorden eigenlijk voor zonde worden gebruikt. Het is niet alleen dat God genadig is, dat God zonde kan vergeven. Maar hier staat ook de ongerechtigheid, de overtreding en de zonde, die vergeeft hij. Er staat, ongerechtigheid, dat is eigenlijk de smet van de zonde. Dus als je gezondigd hebt, dan hangt dat eigenlijk aan je, de schuld van de zonde. En de overtreding, dat is de daad van zonde zelf. Dus echt een daad van rebellie eigenlijk naar God toe. Dus je weet de wet en je overtreedt die. Dat is het woord overtreding. Dus God vergeeft je, dat was de zesde eigenlijk. En al die verschillende woorden worden eigenlijk gebruikt ook. Zodat je niet zult denken, deze zonde die ik nu gedaan heb, die is te groot om vergeven te worden. En die vallen onder die woorden die God wil vergeven. En dan na deze zes eigenschappen van God, volgt eigenlijk nog een zevende. Maar die geeft God eigenlijk als een als duidelijkheid erbij. Je zou kunnen denken, als je dit leest, dan maakt het eigenlijk niet duidelijk wat je doet. En zoals Paulus zegt, zullen wij dan gewoon maar zonder gaan. Als de genade van God zo groot is, dan maakt het niet uit. Maar er staat, God heeft er wel bij gezegd, die de schuldige niet voor onschuldig houdt. En dat is iets wat God rechtvaardigheid niet kan. Als iemand schuldig is, dan is diegene ook schuldig. God kan niet zeggen, ik zie dat door de vingers, of het geeft niet, of het was niet zo erg. En God ziet zonde als zonde. En dat staat niet in tegenstelling tot zijn vergeving. En wij weten ook dat God dat kan, omdat hij kan vergeven op basis van het offer van Christus. En dus de zonde die ziet God als zonde, maar daar is ook voor betaald. De uitroep van de naam van God, die eindigt met nog een waarschuwing. En die de schuldige niet voor onschuldig houdt, staat er. En dan staat dan boven erop. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. En dat vond ik wel een moeilijke zin, want je zou, als je dit leest, in eerste instantie denken: hoe kan dat? God zonde die vaders, dus moeders worden waarschijnlijk ingerekend, die ouders doen, toerekent aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Eigenlijk een vergelijkbare tekst staat ook in de wetgeving. Het is wel goed als we dat er even bij pakken. Dat staat in Exodus 20. Exodus 20, ik zal vers 4... en 5 lezen. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. En hier zie je duidelijk aan het eind ook bijstaan van hen die mij haten. En dat maakt eigenlijk het verschil ook. God vergeldt alleen de zonde aan de kinderen van degene die eigenlijk in de voetsporen van hun ouders gaan. Dus de ouders die, staat hier in de context van een beeld maken, dus de ouders die afgoden dienen, dat noemt God hier de misdaad. En die vergeldt God aan de kinderen als de kinderen in diezelfde zonde doorgaan. Er staat van hen die mij haten. Dat geldt ook voor de kinderen. Als die kinderen die afgoden gaan dienen, dan gaat God die misdaad vergelden ook aan de kinderen. Dus dat is heel duidelijk gekoppeld aan het dienen van de afgoden ook door de kinderen. En de reden, zeg maar, waarom het zo neergezet is, denk ik, is dat als ouders afgoden dienen, dan ligt het wel voor de hand, zeg maar, dat kinderen daarin volgen. Je bent als ouders een voorbeeld. En God zal de kinderen niet straffen voor de zonde van de ouders. Maar als je als ouders in de verkeerde weg gaat, en de kind, dan is het wel, ligt wel heel erg voor de hand dat de kinderen daarin volgen. Dan zullen ze een verkeerd voorbeeld krijgen. En dan ja, ook om hun eigen zonde gestraft kunnen worden. En iedereen, ook als je afgoden gediend hebt, of als ouders afgoden gediend hebben en je bent weer opgegroeid, God zal iedereen genadig zijn als je naar hem toe gaat. Als je met berouw naar hem komt. In de kronieken hebben we het voorbeeld van koning Manasse, die eigenlijk tegenovergesteld had, hele godvrezende vader. Zij was goed opgevoed, maar hij ging toch afgoden dienen. En nog wel op een hele heftige manier ook. En aan het einde van zijn leven bekeert hij zich wel. En God is hem genadig. Je kan het even lezen in 2 Kronieken 33. Maar de gevolgen van die zonde van koning Manasse, die hadden wel gevolgen voor het volk. Wat eigenlijk mooi is om te lezen, als we weer teruggaan naar die Exodus 34. De naam van God, de beschrijving van zijn eigenschappen. Dat je die terugkomt in het Oude Testament. Je ziet op verschillende plekken zie je die weer terugkomen. En je ziet eigenlijk dat het als een soort geloofsbelijdenis heeft gefunctioneerd. Gelovigen in het Oude Testament hielden, wat betreft de kennis van God, hielden ze vast aan deze uitspraak van God, deze eigenschappen van God. Je ziet dat als Nehemia terugkomt in het land, dat hij in zijn gebed pleit op dezezelfde woorden van die God aan Mozes heeft gesproken. En wat je ook ziet bij Jona. Jona weet ook heel goed dat God vergevingsgezind is, dat God genadig is. En als hij naar Nineveh gaat en het volk bekeert zich, dan zegt hij eigenlijk, dan wordt hij boos en dan zegt hij: ik wist wel dat u genadig was, ik wist wel dat u vergevingsgezind was. En als het volk van Nineveh zich zou bekeren, dan zou God genadig zijn. Jona voelde dat eigenlijk wel aankomen. Dus hij was heel goed bekend ook met de genade van God. Wat je ook wel hoort, is dat sommige mensen zeggen dat de God in het Oude Testament een andere God is dan de God in het Nieuwe Testament. Sommigen zeggen de God in het Oude Testament is de God die straf en de God in het Nieuwe Testament is de God van liefde. En ik denk dat met deze tekst, deze woorden van God ook heel duidelijk ontkracht wordt. God laat hier aan Mozes al zien dat hij genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw is. En dat wat Johannes zegt, God is liefde, dat wordt hier aan Mozes al bekendgemaakt. God is dezelfde door de hele Bijbel heen, maar ook niemand. Wat we kunnen afvragen is, wat ziet Mozes eigenlijk? Mozes zegt, toon mij je heerlijkheid, maar er staat eigenlijk niet beschreven wat Mozes ziet. En wat we wel lezen is dat we zien dat gevolg eigenlijk hier bij Mozes zegt. We lezen in vers 8 van hoofdstuk 34. Mozes knielde ter aarde en boog zich neer. Dus op het horen van die naam en God die voorbij ging, knielde Mozes zich ter aarde neer. Hij heeft ontzag voor wie God is. Dat is de reactie op het zien en horen van Gods naam. En wat, er staat niet beschreven wat Mozes zag. En ik denk dat het ook zo is, omdat God niet te beschrijven is. De heerlijkheid van God is niet in woorden te vatten. Wij mogen nu leven bij het woord van God, waarin hij zijn namen en zijn eigenschappen heeft gegeven. Als we hier het hoofdstuk uit zouden lezen, Exodus 34, dan staat er helemaal aan het eind, vers 29. Dat Mozes van de Sinaï afdaalde, dan staat er aan het einde van dat vers. Mozes wist niet dat de huid van zijn gezicht glansde, omdat de Heer met hem gesproken had. Dan zien we de heerlijkheid van de Heer, die eigenlijk volgt op dat gesprek van God met Mozes, die is nog op zijn gezicht. Ook daar zie je dan een resultaat eigenlijk van de heerlijkheid van de Heer. En dan ook hier in vers 9 zien we weer hoe Mozes voor het volk in de bres springt. Want Mozes verlangen, waar we mee begonnen zijn, dat het volk en Mozes weer, God en het volk weer samen op zullen trekken. En dat verlangen bij Mozes is er nog steeds. En hij zegt ook, als ik nu genade heb gevonden in uw ogen, en laat dan de Heer toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halfstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonden en neem ons aan als uw erfbezit, als uw erfelijk bezit. Hij pleit op het vergeven van ongerechtigheid en zonde. Wat God net daarvoor gezegd had, die vergeving, daar maakt Mozes direct gebruik van. Niet voor zichzelf, maar voor het volk. En dan zie je het middelaarshart van Mozes. Zie je hier. Hij zegt ook niet de zonde van het volk, maar hij zegt vergeef onze zonde. Dus hij rekent ook zichzelf in bij dat volk. En dan eindigt hij met neem ons aan als uw erfelijk bezit. En dat is misschien wat lastig. Dit is echt een term uit het Oude Testament. Erfelijk bezit. Die zou het kunnen vertalen als een bezit voor altijd. Dus dat het vergoed eigendom van God wordt. En Mozes wil graag dat het volk vergoed eigendom van God wordt. Zodat God ervoor zal zorgen en dat hij het nooit van zich zal afstoten. God wil die relatie tussen God en het volk. Mozes wil die relatie tussen God en het volk duurzaam maken. En dit is ook het verlangen van God zelf. Als we bij de wetgeving lezen hoe God daar begint, dan zegt God: ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land hebt uitgeleid. Daar zegt God: ik ben de Heer uw God. God wil de God van het volk zijn. God wil de enige zijn voor het volk. En zo is het ook andersom. Dat Mozes het verlangen heeft dat het volk als een vast bezit van God wordt. En het verlangen van God om uw God te zijn, dat is niet alleen voor het volk Israël, maar dat geldt ook voor ons. God wil er niet alleen bij het volk Israël op de eerste plek staan. God wil dat ook bij ons. En je zou dat kunnen vergelijken met het krijgen van een relatie. Op het moment dat je verkering krijgt, of je bent al getrouwd, dan wil je graag bij die ander zijn. En je, dat wil je omdat je die ander bijzonder vindt. Maar je wilt eigenlijk ook in je hoofd ook dat je in het hart van die ander een bijzondere en unieke plek inneemt. Dus je wil ook dat die ander jou als de enige ziet. En dat is bij God ook zo. God wil dat we hem op die enige unieke plek zetten. En als je een relatie hebt en het komt maar aan één kant, dan kun je geen huwelijk opbouwen. Ja, je kan het ook voorstellen, omdat een relatie is tussen mensen onderling en dan heb je een gelijkwaardige relatie. Stel je voor dat je bij Prinses Amalia in de klas zit en zij vindt jou eigenlijk wel leuk en dan staat een vriendschap. En, nou, gewoon een echte vriendschap. En dat is eigenlijk wel bijzonder, want de prinses die ook straks koningin zal worden, die, daar heb je dan gewoon een vriendschap mee. Daar kun je alle dingen mee bespreken die omgaan. En ja, kroonprinses, straks wordt de koningin. En als je dan nog steeds die vriendschap hebt, dan ben je dus eigenlijk later een vertrouwenspersoon. En je kan, het voelt misschien wel raar zo'n vriendschap, maar je denkt van, ben ik het waard, hè, dat de koningin straks dat die met mij omgaat. Je leven wordt daardoor ook anders. Als je een vriendschap hebt met een heel belangrijk persoon, dan heeft je leven ook krijgt een soort andere lading. En ik denk dat dat in vriendschappen kan zijn, zo, als dat die je leven een andere lading kunnen geven. Maar als jij met God die relatie hebt, die persoonlijke, intieme relatie, dan geeft dat echt jouw leven een hele andere glans. Dat als God de eeuwige, die boven alles staat, zich persoonlijk voor jou interesseert en weet wat er in jou omgaat, dan heeft jouw leven zin en heeft je leven waarde. En ja, die persoonlijke relatie die wil God ook met een ieder van ons aangaan. En ik weet niet of dat ieder van jullie ook dat zo ervaart, dat God het persoonlijk is voor jou. Maar dat is wel de bedoeling ook van de relatie met God. En dat je zijn stem hoort, dat je weet wie hij is, dat God als vader voor je is, dat hij je leven leidt. En hoe je die omgang met God ervaart, dat kan voor mensen heel verschillend zijn. Maar dat het voor jou persoonlijk is, dat is een element dat God voor iedereen wil geven. Daar is niemand voor uit te doen. En bewijs daarvoor wil ik nog iets noemen uit het Nieuwe Testament. Als de Heer Jezus op het Loofhuttenfeest kwam. Het Loofhuttenfeest was natuurlijk een feest voor Israël, waar ze uit het hele land kwamen. En ook zelfs mensen, Joden die in het buitenland kwamen, die kwamen naar Israël toe. Dus het was enorm druk. Iedereen was daar. En als de Heer Jezus op dat feest is, dan roept hij op een gegeven moment ook: als iemand dorst heeft, laat hij komen tot mij en drinken. En met die dorst bedoelde de Heer Jezus het verlangen naar een relatie met God, het verlangen naar God zelf. En de Heer Jezus zegt dus: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen. Dus dat geldt ook voor iedereen. Iedereen die dorst heeft, die mag bij de Heer Jezus en bij God komen. En dan het water wat die dorst zal lessen, dat is een beeld van de Heilige Geest. Als wij bij de Heer Jezus komen en zo hem persoonlijk willen leren kennen, dan geeft hij ons ook de Heilige Geest, waardoor we God persoonlijk kunnen kennen. En dat is dat water die ons op ons blest. Nou, ik heb eigenlijk nog een heel klein stukje van vers 10 meegelezen, de eerste zin, waarin staat: toen zei God, of hij, ik zie, ik sluit een verbond. En dat is eigenlijk het antwoord van God op Mozes' gebed. De verbondsbreuk die door Israël was gedaan door de zonde van het gouden kalf, daar gaat God nu verder. Het verbond wat verbroken was van het volk Israël, God sluit het verbond eigenlijk opnieuw op. God verniet het verbond. God gaat weer verder. En dat is ook waar Mozes om gebeden had. En als we de eerste vers van hoofdstuk 34 zouden lezen, die hebben we dan overgeslagen. Maar daarin moet Mozes weer twee nieuwe stenen tafelen maken. Waarop God de wet schrijft. En dat ziet ook duidelijk op het nieuwe begin. Dat God echt verder gaat met het volk. En God vergeeft de zonde van het volk. God is genadig voor ieder die met berouw bij hem komt. En in dit geval was het Mozes voor het volk. En God gaat door met Israël. God betoont zijn trouw.